Goedenavond iedereen. Cornelia. Leen. Hanna zie ik ook juist binnenkomen. Moeder. Hilde. Amen. Wat zegen jullie allemaal. Hoe is het met Marianne gesteld, Leen? Een beetje beter? Nee? Oké. Goed. Doe haar de groeten. En welkom Hanna terug in België. Goed om je er terug bij te hebben. Hopelijk ben je teruggekeerd vanuit Londen. Volledig gere-energized door de Heilige Geest. Amen. Vader, we danken u, Heer, voor deze mensen, Heer. Ik dank u, Vader, dat u vandaag ons weer een nieuwe dag geeft, Heer, om uw woord te leren kennen, Heer, om te groeien. In u, Vader, om Vader u beter te leren kennen en uw woord in Jezus' naam. Amen. We gaan vandaag in 1 Korinthe hoofdstuk 15. We gaan het hebben over... Oh, ik zal het even op het scherm laten zien. Ja. Oké. Dus denk eraan deze vrijdag gebedsavond om 19:30. In de gemeente. Als je erbij kan zijn, super. Amen. Welkom, Johanna. Ik zie ook juist dat je binnenkomt. Welkom, God zegen. Wij gaan het in 1 Korinthe hoofdstuk 15, deze passage van de schrift, heb ik, ik ga maar 11 versen lezen vandaag. En dan gaan we het hebben over apostelen. Ja, we gaan het hebben over wat is juist die bediening. Want in het begin, wel, ik zal het even lezen. Broeders en zusters... Ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb en dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Ik heb trouwens deze passage ook met Pasen gepredikt en de week daarvoor, dus ik kan daar nu niet verder op in. Vers 3. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Christus voor ons zonde is gestorven, zoals in de schrift staat dat hij begraven is. En op de derde dag is opgewekt, zoals in de schrift staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. Van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna... aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen. Aan het misbaksel dat ik was, want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap en door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Amen. Dank u, Jezus. We gaan even focussen op vers 8. Dus Paulus zegt pas op het laatst, alsof hij de laatste was aan wie de Heer is verschenen geweest. Om te laten weten dat hij is inderdaad is opgestaan, dat Jezus inderdaad is opgestaan. En die openbaring heeft hij bekendgemaakt en ook letterlijk verschenen aan Paulus. U kent allemaal het verhaal van zijn Damascus-ervaring. Het is trouwens een van de kwalificaties om tot apostel genoemd te worden, zo dadelijk daar wat meer over. Hij noemt zich aan het misbaksel dat ik was nu. Sommige commentaren schrijven hier, het misbaksel was eigenlijk een term of een belediging, die zijn tegenstanders aan hem gaven. Ja? Hij wil daarmee zeggen... alsof Jezus is ook aan mij verschenen, want zijn apostelschap, zijn titel als apostel, of zijn bediening als apostel werd vaak in vraag gesteld omdat hij niet zo goed was in het verwoorden, in het niet zo goed was als de Griek, hè, want dat was natuurlijk een van de karakteristieken in die tijd, weet wel, de eer- en de schaamtecultuur, de Griekse cultuur, men stond bekend om je wijsheid, hoe je kon debatteren, hoe je kon omgaan met woorden, hoe je zelf eigenlijk kon verkopen. En Paulus was daar waarschijnlijk niet zo'n goeie in. Maar hij kwam niet met zijn eigen wijsheid, hij kwam door de kracht van de Heilige Geest. Hij kwam met tekenen, mirakelen en wonderen. En dat waren de tekenen van een ware apostel. Hè? En dat is wat hij ook uitlegt in 1 Korinthe hoofdstuk 2 Korinthe hoofdstuk 8, 23. Ik zal dat straks nog wel laten zien. Maar hij denkt nederig over zichzelf. Hij zegt zelfs dat hij de naam apostel niet waardig is. Dat hij zelfs eigenlijk zo niet wilt worden genoemd. Omdat hij Gods gemeente had vervolgd. En toen ik dat las, begon ik me eigenlijk zo een beetje... En die vraag is al langer in mijn gedachten bezig. Wat is eigenlijk een apostel? Hè? Zijn er vandaag de dag apostelen? Hè? Zijn er vandaag de dag nog apostelen zoals de status van Paulus, zoals de status van een Petrus? Wat betekent het om een apostel te zijn? Want ik denk dat jullie allemaal wel in een gemeente zijn geweest of ergens een preek op YouTube of op Facebook hebben gehoord van een of andere man of vrouw die zichzelf apostel noemt. Ja? Apostel zus en zo. En natuurlijk, als je die naam hoort van iemand of die titel van apostel, dan komt daar natuurlijk direct de gedachte bij van dat is iemand met veel autoriteit. Hè? Dat is iemand die een speciale functie of gave heeft in het lichaam van Christus. En dus ik vroeg me eigenlijk af, wat is het eigenlijk een apostel? En dan gaan we eens even door de Bijbel zien. We kennen allemaal de originele 12 apostelen. Je hebt trouwens verschillende meningen over het apostelschap. Je hebt er bij, en vooral in de gereformeerde hoek, die zeggen van er zijn geen apostelen meer vandaag. Er zijn totaal geen apostelen meer vandaag. Die bediening is gestopt met de laatste apostel, namelijk Paulus of Johannes, wie dat er het laatst gestorven is van die mensen. En sindsdien is dat niet meer nodig. We hebben het schrift, we hebben het woord. Het is niet meer nodig, het apostelschap. We moeten oppassen voor mensen die zichzelf apostel noemen, hè, want dat zijn valse apostelen. En dat is wat zij uit het woord halen. En dan heb je natuurlijk de andere kant, en dat is meer de charismatische kant. Hè, ook veel in de Pinkster gemeentes en in die kant, die zichzelf de nieuwe apostolse reformatie noemen. Ja? Het is vooral ontstaan in het jaar rond het jaar 2000 met een Peter Wagner die een nieuw boek had uitgebracht, de New Apostolic Reformation. En hij zei dat God hem het op hart gedrukt en profetie had gekregen en visioenen en een nieuwe openbaring dat er een nieuwe generatie van apostelen op de scène gaat komen met dezelfde autoriteit en kracht en tekenen en mirakels zoals de apostelen van de eerste eeuw. Ja. En sindsdien is dat concept van apostel, heeft dat heel veel momentum gewonnen en is dat zo een beetje verspreid geraakt onder charismatische kringen en wordt die term en titel wel eens te pas en te onpas gebruikt. Dus is een heel legitieme vraag. Hoe zit het nu? Zijn er nu apostelen van vandaag? En als er zijn, is dat hetzelfde als vroeger? Of hoe moeten we dat zien? Ja. Wel, we weten allemaal van de 12 apostelen. Hè? Dat zijn de originele, de OG. De originele 12. Ik ken van buiten niet alle namen, maar ze staan hier allemaal in Matteüs 10. De Heer heeft die gekozen. Amen. De apostel, de naam, hè, apostolos, betekent eigenlijk uitgezondene. Kan soms ook boodschapper. Een afgevaardigde eigenlijk. Het is eigenlijk dus uitgezondene door de Heer om zijn boodschap te gaan verkondigen. Dat is eigenlijk de strikte interpretatie van die titel. We zien dan in Handelingen 1:26 dat Judas die zelfmoord had gepleegd. En dus er eigenlijk nog maar 11 apostelen waren. En dus ze waren op zoek naar de 12e apostel. En er waren enkele kwaliteiten of karakteristieken aan de welke men moest voldoen om beschouwd te worden als een van de 12. Ja, en dat was niet zomaar spiritueel zijn. Ja, we zullen even lezen. Mannen, broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan dat de Heilige Geest voorheen bij monden van David gesproken heeft aangaande Judas, die de gids is geweest van hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd tot ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen. Hè, de bediening van het apostelschap. Dus men ziet hier dat de 12 apostelen, zij hadden de bediening van de apostelen. In het Engels is dat de office. Hè? De bediening. Dat was een soort status. Dat was niet alleen een gave, maar dat was ook een positie. Als je het zo mag noemen. Hè? En met die positie kwam natuurlijk een bepaalde autoriteit. Dus ze zeggen, Judas had een aandeel in deze bediening, maar heeft natuurlijk zelfmoord gedaan. En dus nu zoeken we dat een ander. We gaan even verder. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: zijn plaats worden woest en zijn niemand in de ander. Okay. Er moet dan van de mannen, vers 21, die zich bij ons hebben aangesloten in al die tijd dat de Heer Jezus bij ons ingegaan en uitgegaan is. Dus een van de kwalificaties was, hij moest Jezus zijn bediening, hij moest daar aanwezig bij zijn geweest. Te beginnen met de doop van Johannes tot de dag dat hij van ons werd opgenomen. En hij moet van hem met ons getuige worden van zijn opstanding. Dus hij moet ook getuige zijn geweest van de opstanding van de Heer. En ze stelde er twee voor, Jozef genaamd Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. Uiteindelijk wordt het Matthias, ja. En hij werd gekozen, verklaard bij de 11 apostelen. Dus dat waren de originele, hè. Dat was de bediening van de apostelen. Men rekent daar ook op dezelfde voet bij Paulus. De meesten rekenen Paulus daarbij bij de originele 12. Hij zegt het ook in zijn eigen brief. Petrus noemt hem ook zo. De Bijbel noemt hem ook zo. Dat hij de verschenen Heer, de opgestaande Heer, heeft hem aangesteld als apostel. Dus men kan hem ook rekenen tot deze 12. Ook al is er soms wel wat debat over. Dan gaan we naar een volgende vers, die ons misschien ook wel wat meer uitleg kan geven. Wat is nu de autoriteit van deze 12 apostelen? Ja? En geldt deze eigenlijk nog vandaag? Zijn er nog zo'n mensen die dezelfde autoriteit hadden, hè, als apostelen? Zij moesten dus eigenlijk het woord van Jezus gaan verkondigen. De opdracht die Jezus aan hun had gegeven, moesten zij dus eigenlijk in de praktijk gaan omzetten. Een van deze autoriteiten dat ze hadden gekregen was onder andere Jezus die tegen Petrus zegt, en ik zeg je bent Petrus, de rots waar ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. En ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn en al wat je op aarde ombindt zal ook in de hemel ombonden zijn. Hier zien we dat Jezus aan Petrus de sleutels geeft van het koninkrijk. En we zien dat deze zijn geopend en gebruikt zijn geweest in zijn bediening als apostel in Handelingen hoofdstuk 2, wanneer hij de eerste boodschap van het koninkrijk van God na de dag van Pinkster had verkondigd aan het volk dat daar toen verzameld was. En hij toen de eerste preek gaf. We zien dat hij het gebruikte om het koninkrijk te ontsluiten voor de Samaritanen. Het waren dus eerst de Joden in Jeruzalem in Handelingen 2, de Samaritanen hoofdstuk 8. En dan zien we dat Petrus opnieuw werd gebruikt om het koninkrijk te ontsluiten en mensen, en te bidden voor mensen die de Heilige Geest dan ontvangen en daarna werden gedoopt in Handelingen 10. Dus, en dat was aan de heidenen. En dan is eigenlijk uitgekomen wat Jezus heeft gezegd, dat men getuige moest zijn van de Here in Jeruzalem, in Samaria en tot in de uiterste delen van de wereld. Wat eigenlijk het heidense rijk zou zijn. En dus Petrus had deze autoriteit, de apostelen hadden de autoriteit om hetgeen dat ze hebben doorgekregen van Jezus en hetgeen dat ze hebben doorgekregen van de Heilige Geest, om dat op schrift te zetten, amen, om dat te verkondigen. En dat werd dan bindend, bindend verklaard, hetgeen dat ze op aarde zeiden, wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. Met andere woorden, ze krijgen de autoriteit mee van hetgeen dat ze zeggen wanneer dat ze de zonde kunnen vergeven door het prediken van het evangelie van de Heer, dan zal dat worden, hoe moet ik zeggen, bijgestaan door de hemel. Ja, dat is eigenlijk wat dat binnen en onbinnen wil zeggen. Dat is eigenlijk het openen, het ontsluiten van het koninkrijk van God. Efeze 2. Dankzij hem, dankzij Jezus, vers 18, hebben wij beide Joden en niet-Joden verbonden in één geest toegang tot de Vader. U bent dus niet langer vreemdelingen die geen recht hebben, maar medeburgers van het volk van God, leden van zijn familie. U staat, en nu komt het, vers 20, u staat gebouwd op de fundering die gelegd is door de apostelen en de profeten, en de hoeksteen is Christus Jezus zelf. Aan hem dankt het hele gebouw zijn hechte constructie en door hem groeit het uit tot een heilige tempel. Amen. Dus Gods kerk, wat het lichaam van Christus is, wat uitmaakt al de verschillende mensen die in hem geloven, de kerk is een levend organisme, staat gebouwd op de fundering die gelegd is door de apostelen en de profeten. De hoeksteen is Christus Jezus zelf. Nu, wanneer het hier spreekt over apostelen en de profeten, dan heeft het niet te maken met de apostelen die vandaag apostel worden genoemd, of de apostelen die gekomen zijn na de apostelen. Ja, het spreekt over de originele apostelen. Ja, en de profeet. En de profeet spreekt ook niet over nieuwtestamentische profeten. Het spreekt over de profeten van het Oude Testament. Dus het fundament waarvan trouwens de hoeksteen Jezus Christus is, de profeten van het Oude Testament wijzen naar de hoeksteen. Ja, hoeksteen, belangrijkste steen. Nogmaals, ik heb dat ooit al gezegd, maar ik kan het nogmaals zeggen. Hoeksteen was de eerste steen die werd gelegd. Van daaruit werd bepaald de richting de welke het gebouw kon gebouwd worden. Als die hoeksteen een beetje scheef stond, dan gingen de funderingsmuur ook scheef staan. Ja? Hoeksteen was dus heel belangrijk dat die juist werd gepast, dat die horizontaal waterpas werd gezet. Ja? Of men had een scheef gebouw. Dus ik zeg, de profeten, zij wijzen naar de hoeksteen. Hè? Het Oude Testament, zij spraken over een komende Messias, over een leidende Messias. Het was een voorbereiding op hetgeen dat moest komen. En mensen natuurlijk, in die tijd hadden nog geen Nieuw Testament. Het enige wat ze hadden was het Oude Testament. Wel, voor hun was het toch niet het Oude Testament. Wij noemen dat natuurlijk het Oude Testament, maar voor hun was dat dus de geschriften die wezen naar een komende Messias. Ja? En dus daar konden ze op voorbouwen. En dan hebben we natuurlijk, na die hoeksteen werd gelegd, de Heer Jezus die de apostelen erop uitstuurt om de boodschap verder te verkondigen. Nu dat het mysterie is geopenbaard, want het was in een mysterie gehuld in het Oude Testament. Mysterie zijnde dat God op een dag aan mij als mens ging komen. Ja? Sterven voor de mensheid, zijn bloed, amen, als een offer zou worden gegeven en dat bloed zou voldoende zijn om de mens terug te verzoenen tot God en niet alleen de Joden, maar dat dit ook toegankelijk zou zijn voor alle niet-Joden. De kerk bestaan uit Joden en niet-Joden, amen, halleluja, er zou geen discriminatie meer zijn in de kerk. Het zou het spiritueel Israël worden van God. Amen. Dus we hebben hier de apostelen en we hebben hier de profeten. Het zijn dus degenen die Jezus aankondigden. En dan hebben we Jezus zelf en dan hebben we Jezus de apostelen die daarna Jezus verkondigden. Doorheen de Heilige Geest. En het is op dat fundament, op die woorden, op het schrift dat de Heer ons heeft gegeven, halleluja, prijs de Heer, dat de kerk is gebouwd. En voor iemand die dezelfde autoriteit, voor iemand die vandaag claimt dat hij dezelfde autoriteit heeft, en er zijn erbij die dat claimen, er zijn erbij die zichzelf apostel noemen en zelfs zo ver gaan, dat hun woord, hun openbaring die zij krijgen, parallel staat of op dezelfde voet als de originele apostelen. Ja? Als God tot Paulus zichzelf kon openbaren en Paulus schreef brieven en die brieven werden opgenomen in de kanon, zo, waarom zou God die tot mij is verschenen nu in de 21ste eeuw, waarom zou ik dan niet dezelfde autoriteit kunnen genieten? Is bij sommigen, het zijn er niet veel, maar er zijn er wel die dat zo zouden kunnen beweren. En die dan, ja, oké, okay, ze zeggen, we leven in de 21ste eeuw, ik heb nieuwe openbaring gekregen van hoe we moeten omgaan met dit en dat. En ja, kijk, in de eerste eeuw hadden ze niet dezelfde openbaring, hadden ze nog niet dezelfde wetenschap dat we nu hebben. En dus nu heeft God mij nieuwe dingen gegeven en ik ben de nieuwe reformatie. Trouwens, de katholieke kerk claimt zelfs dat de pausen, dat zij rechtstreeks afstammelingen zijn van de eerste apostel, de hoofdapostel, die noemen ze ook dan wel Petrus. En dat de paus die nu op de troon zit, dat hij een rechtstreeks afstammeling is met dezelfde apostolse autoriteit om te binden en te ontbinden. En hetgeen dat ze nu verklaren is heilig verklaard in de hemel. En zo hebben ze allemaal van die verschillende edicten en alle concilies waarvan alles wordt besloten en nieuwe dingen worden gezegd en dat wordt dan gezegend door hun apostelen. Dus het zijn allemaal wel gevaarlijke zaken. Het is daarmee dat Maarten Luther, een van de originele protestanten, zo belangrijk vond sola scriptura. Dat is Latijns voor schrift alleen. Hij zegt, hij was een van het begin van het protestantisme die zich keerde tegen de katholieke kerk, die zoveel buitenschriftelijke wetten, regels en edicten allemaal uitvaardigde, die tegen het woord van God ingingen, dat hij zei, nee, er zijn geen nieuwe apostelen meer die met de nieuwe openbaring afkomen en die ineens gaan zeggen dat het zo en zo moet. Sola scriptura, schrift alleen is genoeg. Dus we zien de autoriteit die de apostelen hadden, zij waren het fundament van de kerk. We zien dat ook in Openbaring. Openbaring, wanneer we daar de heilige stad Jeruzalem uit de hemel zien neerdalen, dan zien we daar de 12, is dat nou, in ieder geval met de naam van de apostelen op die grote stad. Amen, dat heeft een bepaalde symbolische betekenis. Ja. Die bediening is hier niet meer. Moeder, jij wou iets zeggen? Ah, ik had mijn chat niet open. Inderdaad, heel goed. Ja. Wat eigenlijk overeenkomt tussen met hetgeen dat we hier lezen in Efeze. Hè? De 12 stammen, dus het oude en het nieuw. Hè? Dus inderdaad, dat is inderdaad een nieuwe stad gefundeerd. Amen. Amen. Dus we hebben gezien dat was de autoriteit van de originele apostelen. Maar laten we het dan hebben over een paar andere schriftversen die toch wel blijkbaar doen uit, of blijken dat er toch nog apostelen zijn vandaag de dag. En misschien hebben ze niet meer die bediening van apostel, en daar maken de meeste bijbelleraren een onderscheid. Dus je hebt de bediening van de apostelen van de eerste eeuw, de bediening, de status, de positie, het fundament van de kerk. Maar dan heb je andere mensen die de gaven van apostel hebben. Maar niet de bediening zoals in de eerste eeuw, maar wel de gaven. Ja. Efeze 4 spreekt daar bijvoorbeeld over. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Dank de Heer. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar aarde. Hij die afgedaald is, dezelfde als hij die opsteekt. Oké, hij gaat het nu hebben over de gaven die hij heeft gegeven aan de mensen. Vers 11, en hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers of evangelisten, herders of pastors of voorgangers en leraren. De bedoeling van die gaven die men geeft aan mensen is om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd totdat we alle komen tot de eenheid van het geloof, hè, als je dan verder leest. Dus eigenlijk, deze gaven worden gegeven aan het lichaam van Christus, zodat het lichaam van Christus kan worden opgebouwd om tot de eenheid te komen. Amen. Een paar weken geleden hebben we het trouwens ook gehad over de gaven van de geest. En in die gaven, in die opsomming van de gaven van de geest, stond er ook iets over apostelen. Ja, we zullen dat ook even lezen. 1 Korinthe 12, 28. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten, ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gaven om te genezen, het vermogen om bijstand te verlenen, leiding geven, een klaktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Het lijkt erop dat deze gaven, hè, hij sprak eerst over de gaven van de geest, we hebben dat vorige keer besproken, dat die niet zijn gestopt. Ja, dat is pas wanneer dat wat perfect komt, dat is de Heer. Wanneer dat die komt, dan hebben we geen nood meer aan al die gaven. Hè, dan hebben we niet meer nodig gaven van apostel en profeet en leraren en vermogen en klanktaal en wonderen verrichten en al die zaken, want dan zullen we hem zien zoals hij is. Amen. En dan zullen we niet meer doorheen een sluier zien. Nu, het lijkt erop dat als die gaven niet gestopt zijn, dat ook die dat er inderdaad dus mensen vandaag de dag met deze gaven kunnen rondlopen. Ja? Wat maakt trouwens een apostel een apostel? Wat maakt eigenlijk iemand die de gaven van apostel heeft? Buiten het feit dat zij, hè, de titel betekent uitgezonden boodschapper. Ja, want eigenlijk is iedereen in de brede zin van het woord, is elke christen eigenlijk een apostel. Ja, tuurlijk, we gaan ons niet allemaal apostel noemen.
Ja.
Want niet iedereen is soms een apostel, hè, zegt hij. Dus het heeft wel specifieke gaven, of een specifieke, hoe moet ik dat zeggen, karakteristieken die gaven. Ja. Maar iedereen is eigenlijk in brede zin van het woord een uitgezonden, een afgevaardigde van de Heer. Ja. Iedereen onder ons heeft de boodschap van de Heer, heeft de getuigenis van de Heer, om dat door te gaan geven ergens op een plaats, want dat is een functie van een apostel, ergens op een plaats waar dat de boodschap nog niet werd gegeven. Ja. Maar als je kijkt naar de strikte betekenis van die apostel, dan zien we dat Paulus zegt in 2 Korinthe 12, als wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien elke volharding, alle tekenen en wonderen, elke kracht. Dus men kan wel zeggen dat de apostelen die de boodschap van Jezus verkondigden, die uitgezonden waren door de Heer, die deden, met een speciale begenadiging van wonderen en kracht om hun woorden bij te staan. Dus ze zei niet alleen het evangelie, maar ze demonstreerde het evangelie. En dus de meesten denken, zij die de gave van apostel hebben, dat zijn mensen die worden uitgestuurd naar gebieden om harde grond te bewerken, zaadjes in te leggen, en van daaruit ontstaan lokale gemeentes. Ja, dat is wat de meesten overeenkomen, dat de gaven van apostelen zijn personen En zo hebben we er gehad de voorbije eeuwen. Hè. Ik denk in de 18e, 19e eeuw. Mensen, 20e eeuw, sorry, 21e eeuw waarschijnlijk ook. Over mensen die de roeping van God op hun hart kregen om hun hebben en houden te verkopen. Om vanuit Amerika opeens naar een communistisch land te verhuizen. Om met schrik van eigen leven ergens in de wildernis te gaan, ergens in Zuid-Amerika. Om een roeping te hebben in hun hart, om ergens in het midden, in the middle of nowhere, bij een vreemde stam van koppensnellers, van mensen die nog nooit iets hebben gehoord over Christus, om daar naartoe te gaan. Ik heb verhalen en mirakels gehoord van, wij noemen ze eigenlijk vandaag missionarissen. Ja, zendelingen. Zendelingen hebben eigenlijk de gave van een apostel. Hè. Ik heb verhalen gehoord van mensen die naar Ethiopië zijn vertrokken, naar Afrikaanse landen waar nog nooit het evangelie was verkondigd en alleen maar hekserij en witchcraft en voodoo en afgoderij, dat de mensen kenden en dat zij doorheen vele, vele, vele beproevingen hebben moeten worstelen, maar in geloof, amen, en met de tekenen en met wonderen en met de kracht van God, amen. Beetje per beetje, mens per mens, zaadje per zaadje, amen, het evangelie hebben kunnen weten te verkondigen, amen. Daar heb je de speciale zalving, amen, van de Heer voor nodig. Daar word je niet mee wakker en je zegt van, hey, ik denk dat ik eventjes naar Afrika ga om daar een stam die nog nooit de Heer heeft gehoord, om het even te gaan verkondigen. Amen. Dat doe je enkel en alleen als je natuurlijk die gave van de Heer duidelijk op je hart hebt gekregen. En ik denk dat dat inderdaad vandaag nog steeds actief is. Het is niet op de manier zoals origineel die het fundament zijn van de kerk. Ja, dat was die bediening van de apostelschap. Zij waren het fundament van de kerk door de woorden aan ons te geven. Halleluja. De woorden waarom we ons nu allemaal houden. Amen. Dank de Heer dat de apostels hebben opgeschreven alles wat de Heer ons heeft moeten laten weten. Maar vandaag is er, denk ik, nog steeds een actieve bediening voor zij die geroepen zijn. En we noemen ze misschien niet, al in onze vereniging toch, wij noemen ze niet direct apostel. We zijn een beetje voorzichtig met die titel. We noemen ze missionarissen, zendelingen. Het maakt niet uit hoe we ze eigenlijk noemen. De Heer weet wie ze zijn. Misschien is er één onder ons. Amen. En krijgt hij ooit een roeping op zijn hart. Amen. Kan zijn. Maar de Heer zal het dan wel duidelijk maken. Amen. En dus ik denk wel dat er nog zijn. Getuige daarvan is trouwens ook andere mensen in de Bijbel worden genoemd apostel. Buiten de 12, buiten Paulus, zien we dat er nog andere mensen apostel werden genoemd. Ja, ze werden niet gerekend tot de 12, maar ze kregen wel die titel. Dus zij moesten ook wel die apostolische gaven hebben. Onder andere Jacobus, we zullen er even naartoe gaan. Galaten 1 en 19. Paulus zegt, van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broer van de Heer. Een andere vers wordt ook gerefereerd naar zijn apostelschap. Dit is trouwens, er waren verschillende Jacobussen. Hè. Er waren ook nog twee Jacobussen als apostelen. Jacobus de grote en de kleine. Dan is er nog eens Jacobus, de broer van de Heer. Er waren er al drie. Barnabas werd ook genoemd door Lucas als apostel. Hier, vers 14. Toen de apostelen, Barnabas en Paulus, merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren. Zie? We hebben zelfs reden om te geloven dat in Filippenzen 2, 25, Epafroditus, dat die als apostel, wel, het woord apostolos komt hier voor. Ik zal het even lezen. Je moet een keer zien welk woord denk je dat als apostolos in het Grieks staat. Het lijkt mij nodig Epafroditus nu al naar u terug te sturen, mijn broeder, medewerker en strijdmakker, die u gezonden hebt om mij bij te staan in mijn nood. Een andere vertaling zegt mijn broeder, medewerker, strijdmaker, u afgevaardigde om mij bij te staan in mijn nood. Dus ja, ik heb het eigenlijk al verklapt. Welk woord denk je dat het daar het Griekse apostolos is? Dat naar het Nederlands vertaald is. Ja, inderdaad, gezonden. Inderdaad. Het lijkt me nodig, Epafrodi, nu al naar u terug te sturen, mijn broeder, medewerker en strijdmaker, apostolos, om mij bij te staan. Dus de gezonden, een boodschapper, is soms ook een vertaling van apostolos. We lezen in 2 Korinthe 8, 23. Titus, hij is mijn metgezel. Werkt met ons mee ten dienste van u. Wat de twee andere broers betreft, ze zijn de vertegenwoordigers van de gemeente in Macedonië en strekken Christus tot eer. Vertegenwoordigers is hier ook weer het Griekse woord. Apostolos. Ja. Zij waren dus ook afgevaardigden met een speciale boodschap. Een term, apostolos, trouwens niet onbekend in de Romeinse wereld. Apostolos waren brengers van het nieuws dat er een nieuwe keizer was aangesteld. Apostolos. En dat waren dus boodschappers in het Rijk. Men kende die term. En wanneer er een nieuwe keizer, wanneer dat er een nieuwe hoofd van het nieuwe Rijk aangesteld werd, dan werden er boodschappers, apostolos, uitgestuurd. Is dat niet opmerkelijk dat eigenlijk in wezen zijn we allemaal een zekere apostolos, snap je? Een afgevaardigde, een uitgezonden, een vertegenwoordiger, amen, van de Heer, om aan te kondigen aan de wereld dat er een nieuwe keizer is. Amen. Er is een nieuwe koning en zijn naam is Jezus. Nu, oké. Dus zover. Maar dan kwam er de vraag in mij op. Oké, stel dat er inderdaad zij zijn die de gaven hebben van het apostelschap. Dat er nog apostelen zijn, niet zoals origineel, niet met dezelfde autoriteit om toe te voegen aan het woord. Niet met nieuwe openbaringen. Amen. Die zouden kunnen toevoegen aan het woord. Nee, dat is gesloten. De kanon is af. Ik denk niet dat we er nog iets aan kunnen of moeten toevoegen. Het is compleet. Amen. Het woord dat zij ons hebben gegeven, zij houden de woorden van de Heer, is compleet. Niemand heeft diezelfde autoriteit. Amen. Dat is volgens mij clear. Als er dan toch ook apostelen zijn, of missionaars of zendelingen die gaan naar gronden die onbewerkt zijn en die hebben natuurlijk speciaal zalving nodig van de Heer, prijs de Heer. Moeten we dan eigenlijk nog mensen... Is het ethisch? Nee, ethisch is een slecht woord, sorry. Zouden ze zichzelf zo moeten noemen? Als titel. Moeten we überhaupt mensen een titel geven? Kwam bij mij de vraag. Moeten we überhaupt... Iemand apostel, iemand profeet, iemand pastor, iemand leraar. Welke titel dat je kan verzinnen, was tegen bischop. Amen. Hoog vereeuwigde reverend, suffragan. Ik bedoel, in Amerika kan dat soms heel ver gaan. En het is vooral een trend dat uit Amerika komt. Soms hebben ze daar zoveel titels aan iemand, dat je denkt van, amai. Kunnen we het niet gewoon houden op volgeling? Of broeder en zuster, zus en zo? Amen. Dus kwam in mij op. Wie heeft iemand aangesteld tot apostel? Hè? Heeft iemand die erkend als apostel? Wie heeft die erkend? Heeft hij zichzelf zo benoemd? En dus die vraag kwam mij op. Hè? Mogen we mensen die titel geven, mogen mensen zichzelf die titel toe-eigenen? En het antwoord is breed. De eerste vraag is, waarom zou jij dat willen? Moest je die titel hebben? Waarom zou je dat willen? Dat is natuurlijk iets tussen u en God. En God kent natuurlijk de motivatie van uw hart. Maar dan moeten we ook even een paar schriftversen bekijken. Matteüs 23. Jezus geeft de waarschuwing. Hè? hoe we moeten omgaan met mensen en hun titels. Trouwens, de vroege kerkleiders in de eerste en tweede eeuw, in de tweede eeuw, die na de apostelen kwamen, niemand noemde zich apostel, trouwens. Ja, dat is pas iets heel later gekomen en eigenlijk helemaal verdwenen is tot in de 20e eeuw terug naar boven is gekomen. Maar Jezus zei, Matteüs 23, 25, wanneer hij spreekt naar de fariseërs, en hij zegt, al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Dus Matteüs 23, vers 5. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. Okay. Dus Jezus zegt die mensen, zij houden ervan, ze hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet. Met andere woorden, ze houden er niet alleen van, ze eisen het om eerbiedig te worden begroet door de mensen rabbi. Ik ben niet zomaar broeder, ik ben rabbi. Teacher. En dan zegt Jezus, jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester. En jullie zijn elkaar broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. En wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Oké. Dat brengt ons toch allemaal een beetje met onze voetjes op de grond, nietwaar? Jezus wil zeggen, vers 8, jullie zijn elkaar broeders en zusters. Jezus wou heel duidelijk zijn dat ze moesten oppassen met het geven van titels en namen en eerbiedigheid, dat er geen verschil komt onder elkaar. Dat er geen afstand gaat komen tussen zogezegd de geestelijken en de leken, wat eigenlijk heel hard gepromoot is door de katholieke kerk. Hè? Je hebt de geestelijke met de titels en dan heb je al de andere dommerikken. Amen. Die niks waard zijn, bij wijze van spreken. Je hebt de geestelijke en dan heb je de paus, de ubervader, die zelfs in het Latijn zo wordt genoemd, de vicar of Christ, de in de plaats gestelde leider in de plaats van Christus, de heilige vader. En Jezus zegt, noem niemand op aarde vader. En ze noemen hem letterlijk vader. Het heeft waarschijnlijk te maken, trouwens, want natuurlijk mag je je eigen vader vader noemen. pas op, neem dit natuurlijk niet letterlijk, je hebt wel bijvoorbeeld, hij is mijn vader in het geloof. Daarmee bedoel ik, hij is degene die mij tot het geloof heeft gebracht. Maar wat Jezus hier wil zeggen, noem niemand op aarde vader, de ab. In het Grieks, de Abba Vader, sprak voornamelijk naar de hoofdfunctie in de synagoge. Ja, dat was ook een soort van ab. Een Abba, een vaderfiguur, waar iedereen die naar de synagoge kwam, dat was de man om naar te luisteren. Alles wat hij zei was wet. En dus we moeten eigenlijk voorzichtig zijn. Zoals de katholiek, zij noemen dan inderdaad de vader, dat is eigenlijk godslastering, zoals mijn moeder zegt. Dat moeten we. Hij is degene die alles gaat vertellen hoe het moet zijn. Hij heerst over, inderdaad, dat is waar, Cornelia, ook in de kloosters, vader Abt. Ja, dat komt daar waarschijnlijk van Abba. Inderdaad. Vader in hemel. Er is maar één iemand die alle autoriteit heeft. Er is maar één iemand. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we onrespectvol moeten zijn met de voorgangers en met de leraren en met de apostelen en de profeten die de Heer heeft gegeven aan de kerk om ze eigenlijk op te bouwen. Het is een beetje amputant. Hè? Dus aan de ene kant zit de Heer te zeggen, noem niemand vader of leraar en de Heer heeft leraren gegeven en voorgangers en herders gegeven. Maar we mogen ze zo precies niet noemen. Dus wat is het nu? We mogen ze zo niet noemen, ze mogen zichzelf precies zo niet noemen, ze mogen de anderen zichzelf zo niet laten noemen. Dus we moeten natuurlijk voorzichtig zijn dat we dit niet te letterlijk gaan interpreteren. Want we hebben leraren. En vers 10, laat je ook niet leraar noemen, trouwens het Griekse woord is catechistus. Ja, waar we catechese van krijgen. Leraar is als iemand die eigenlijk de catechese maakt. En de catechese is eigenlijk... Een samenvatting van een interpretatie en van doctrine en van leer dat ze uit de Bijbel halen. En dat is dan pam. Dat is eigenlijk, je moet niet de schriften leren, je moet niet de originele geschriften lezen. Nee, hier is onze catechese. Hier is onze leer dat wij voor u al hebben geïnterpreteerd. Nee, het is de Messias. Jezus die de schriften heeft geïnterpreteerd en geopenbaard en vervuld heeft voor ons. Dank u, Jezus. Ik ga even wachten. Dus wat doen we met dit gegeven? Wat doen we hiermee? Wat doen we hiermee? Mogen we dan niet zeggen van... apostel zus en zo, voorganger zus en zo, pastor hier, profeet, bisschop. Hoe zien jullie dit? Ere wie ere toekomt, zegt dan ook Paulus in zekere zin. Hè, zij die leraar zijn, moet je dubbele eer geven. Moeten we dit dan interpreteren? Ja. Wat is het? Ja, Cornelia. Ah, heel goed. Ja, maar hoe hoorde je moet... Je wilt zeggen, je mocht niet jezelf die een titel aanschrijven. Het moet bevestigd worden. Sowieso door de gemeente, maar vooral eerst door God zelf. Maar dan nog moet men voorzichtig zijn dat we niet zoals de fariseers worden, die dan ervan gaan houden dat ze een bepaalde positie en titel hebben. Want... Jezus waarschuwde dat jullie zijn elkaar broeders en zusters. Ik wil geen competitie. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is waar. Ja. 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 Het is daar ook wel een heel traditioneel om zo met die titels om te gaan. Hè. Die houden er wel van. Hè. Ik weet dat in Afrikaanse broeders en zusters, ze noemen meestal een voorganger papi. Yes, papi. Of pastor of bisschop. Ja, ze houden wel van die titels en van die erkenning. Heb ik al veel gemerkt. Iemand nog diezelfde ervaring? Dat is op in Amerika ook, hoor. maar de vraag is, ja, wat doen we dan met Jezus zijn zaak hier? Dus we moeten zien, ja, wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. Dus daar ga ik het vooral over. Hè? En dan denk je, ja, Paulus, die noemde zichzelf natuurlijk ook apostel. Hè? Hij zegt dat duidelijk. Maar hij geeft ook nog andere titels, waarmee andere mensen beschrijft. Hij zegt, men moet ons beschouwen als dienaren van Christus. Dat is eigenlijk de hoogste titel die men kan geven. He, veel mensen zijn op zoek om zichzelf te verhogen. He, en daardoor geven ze dus eigenlijk een titel die natuurlijk heel veel of heel autoratief klinkt. He, als apostel en voorganger en bisschop. En dat klinkt en zo. Maar zoals dat gezegd, dat moet organisch komen. Ja? Want wie zichzelf vernederd zal worden verhoogd. En daarom zegt hij ook, Paulus, men moet ons beschouwen als dienaren van Christus. Terjuist heb ik nog een paar andere titels voor gelezen. Ja, sowieso broeder, zusters, medearbeider, is hoe Paulus ook andere christenen bestempelt. Medestrijder. Ja? Ik dacht dat ik straks in Filippenzen 2, medewerker en strijdmakker. 2 Korinthe 8 was nog metgezel. We hebben dan ook nog geliefde. Dat is ook een titel die hij gaf aan iemand anders. Geliefde, mededienstknecht. Dus al die titels zijn eigenlijk bedoeld om te zeggen dat we er samen in zitten. Dat we er samen in zitten. En dat we allemaal gelijk zijn en verzameld zijn onder één hoofd. Amen. En dat is de herder van onze ziel, Jezus Christus. Amen. Mededienstknecht heb ik al gezegd. Oké, tot hier. Dus laten we voorzichtig zijn wanneer je een boodschap hoort van een apostel, zus en zo. Laten we niet direct verleid worden door die titel, door te denken van, oh, dan moet je wel veel autoriteit en gezag en kracht hebben en zo verder. Of wanneer een profeet, de zoveelste profeet, ik heb overlaatst nog een video gezien van een profeet in Nederland, noemt een zekere profeet Elisa Marcel, denk ik dat hij noemde. En zijn bediening noemt dan ook, hè, The Prophet Marcia enzovoort. En The Prophet komt langs en maakt klaar enzovoort. En dat was was een dienst, het duurde urenlang. En één aspect van die dienst was dat hij in het publiek ging en hij koos er iemand uit. En dat heeft 45 minuten geduurd, ik overdrijf niet, 45 minuten, dat hij daar staat tegenover een vrouw die stond te beven en raar te doen op haar knieën en... Hij gaf allerlei openbaringen, zo gezegd. Hij wist haar telefoonnummer en hij wist het telefoonnummer van iemand in haar leven. En ze ging die opbellen en dan ging hij die telefoonnummer zeggen. En dan stond zij helemaal verwonderd dat hij die telefoonnummer kon krijgen. En God ging dit en dat doen in haar leven en ze woonde daar. En dan ging God dit en dat allemaal doen. En ik dacht van, zit ik hier nu te kijken 45 minuten lang hoe hij zichzelf aan het ophemelen is, hoe hij... eigenlijk kikt op het applaus van mensen wanneer hij weer een nieuwe openbaring doorkreeg. Ik was precies naar een of andere waarzegger aan het zien. Dit moet zo gezegd de opbouw zijn van de gemeente. Ik bedoel, al die informatie die hij zegt is heel makkelijk te weten komen via een of andere gebedskaartje dat ze allemaal van tevoren moeten invullen. Vooraleer als ze naar die kerk kunnen komen, weet ik veel. Misschien is het zelfs door een andere macht dat ze te weten gekomen zijn. Dat weet ik niet, maar dat mensen daar zo snel intrappen, ja? Omdat iemand die titel heeft, dan creëer je al een verwachtingspatroon en ben je sneller geneigd om te geloven hetgeen dat die mensen ook gaan zeggen. Dus laten we daar voorzichtig zijn. Er zijn apostelen vandaag de dag. Ja? Er zijn profeten. Maar ik denk niet dat zij rondlopen met die titel boven hun hoofd. God kent zijn echte profeten. God kent zijn echte apostelen. Amen. En zij doen zaken waarvan misschien niemand nog iets vanaf weet, maar God weet ze wel. Amen. In ieder geval, zijn er vragen?